We beginnen weer, net als vorige week, met Jesaja 11. En van daaruit wil ik jullie meenemen naar het thema van het vrederijk, waar de Bijbel op verschillende plaatsen over spreekt. Dat in de toekomst nog ligt. Jesaja 11. Ik lees vanuit de Herziende Statenvertaling. Dan lezen we het volgende. Deze vers hebben we vorige week ook gelezen. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaïe. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En hem zal de geest van de Heer, op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Even tot zover, want ik wil nog iets delen waar ik vorige week niet aan toe ben gekomen. En daarna zullen we verder lezen en dan gaat het meer over dat vrederijk. Vorige week heb ik gesproken over de geest van God, de geest van wijsheid en inzicht die heel duidelijk op Jezus rustte. En dat zichtbaar was in zijn leven en dat Jezus nog steeds dezelfde is. En dat wij zijn geest hebben ontvangen en dat wij ook mogen putten uit zijn wijsheid. En dat zijn woord vol wijsheid is en dat we ons vandaag ook weer mogen verblijden over al datgene wat God heeft opgetekend in zijn woord voor ons welzijn, met zijn belofte, met ook zijn woorden voor de toekomst. Waar we heel duidelijk ook lering uit mogen trekken. Het vers waar ik nog eventjes bij stil wil staan, voordat we doorgaan naar het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. De nieuwe Bijbelvertaling zegt toch volgt: zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. He, dat zag je heel duidelijk in Jezus' leven. Keer op keer had hij de mensen door. Wist hij wat ze aan het overleggen waren? Wist hij wat er in hun hart omging? Wat hun motieven waren? Jezus kunnen we niet voor de gek houden. En dat is gewoon ook belangrijk gewoon voor ons leven. Want wij willen ons zelf nog wel eens voor de gek houden. Want dan kunnen we dingen goed praten, een bepaalde draai aangeven en dan praten we onszelf goed. Maar de Heer kunnen we nooit voor de gek houden. En daarom is het gewoon heel belangrijk dat we gewoon eerlijk zijn naar Hem toe. Maar ook eerlijk zijn naar elkaar toe. En wij hebben de neiging als mensen om soms dingen aan te nemen die voor ogen zijn. Daarbij aannames doen, dan denken we te denken wat anderen denken. Dan denken we de motieven van anderen te kunnen begrijpen. En daar kunnen we blij om zijn, daar kunnen we soms boos om worden. Zonder daar met de persoon over te hebben en we hebben iets aangenomen. En soms kan dat iets onschuldig zijn en dat zet zich vanzelf wel goed, maar soms kan dat vervelend worden. Omdat je iets hebt aangenomen, je denkt dat iemand dat wel zal hebben gedaan omdat hij jou niet mag, of omdat hij slechte bedoelingen hebt. Je hebt dat uitgemaakt uit een woord wat hij gezegd heeft, of uit iemands gezichtsuitdrukking. En je wordt boos van binnen en je gaat die persoon een beetje mijden, want je hebt aangenomen, je weet haar zeker. De Heilige Geest heeft je getoond. Dat is aanname. Ik weet nog goed, als tiener Je had een paar keer per week had je gymles. En op een gegeven moment, die gymleraar, kom jij eens bij me. Wat is er aan de hand? Kom even naar de kleedkamer. Dus een beetje streng zo. En nou moest het afgelopen dat jij me uitlacht. Ik u uit... Ja, elke keer als ik wat schroef... Jij bent mij aan het uitlachen. Ik was hem helemaal niet aan het uitlachen. Ik heb soms een brede smile, je ziet mijn tanden. Ik kan... Maar ik heb hem nog nooit uitgelachen. Maar hij was aangenomen dat ik hem uitlachte. En op een gegeven moment was de maat vol. Hij zegt, nou moet ik die knul eens even apart nemen. En zeggen, je moet me niet meer uitlachen. Ik zeg, nou, hij had iets aangenomen. Herken je dat? Laatst sprak Corine over het thema, zien zoals Jezus het ziet, hè? Zien zoals Jezus het ziet. En refereerde ze nog even onze eerste ontmoetingen op de Bijbelschool, dat we een hele andere indruk van elkaar hadden dan later zou blijken. Toen niet wetende dat wij op elkaar verliefd zouden worden en het heel goed met elkaar zouden kunnen gaan vinden. Maar als ik was uitgegaan van mijn eerste aanname van Corine, en als Corine was uitgegaan van haar eerste aanname van mij, dan was het nooit wat geworden. Ik kan ook wel eens wat ernstig kijken. Hè, dan ben ik in gedachten en dan fronsen mijn wenkbrauwen zich zo, weet je wel, en dan ben ik zo. En ik heb het al een aantal keren door de jaren gehad, dat mensen dan wat schroom naar me komen. Waarom ben je nou boos op mij? Boos op jou? Hoe kom ik daar nou bij? Soms kwamen ze met iemand anders, dan hadden ze met iemand anders gesproken. En dan hadden ze die andere persoon, kom, we gaan samen naar Arten. Want ik weet zeker dat hij niet boos op je is, maar je moet gewoon eens even met hem praten. Je hebt iets aangenomen wat niet waar is. En dat blijkt dan ook zo. Soms kunnen we dingen aannemen, ja, die helemaal niet zijn. Daarom is het heel belangrijk in onze communicatie om open te zijn. We hebben laatst in de Levend Woord Gemeente Rotterdam hadden we een kaderbijeenkomst. Waar we gewoon wat kringleiders, wat teamleiders, wat mensen met verantwoordelijkheid bij elkaar kwamen. We hebben een thema, laat God koninkrijk komen, ... in relaties. Dat zijn koninkrijk baan breekt gewoon in onze omgang met elkaar, in relaties, hoe we communiceren. En die avond ging over communicatie. En we hebben gewoon de groep, ik denk dat we iets van 40 personen waren, hebben onderverdeeld in kleine groepjes. En hebben we gesproken over communicatie. Geef elkaar nou eens tips mee, adviezen geven, ervaringen mee die belangrijk zijn om te communiceren. Hoe we omgaan met elkaar. Nou, er kwamen hele goede punten uit. Die hebben we met elkaar opgeschreven in die groepjes en die hebben we op een gegeven moment ook verdeeld. En een van de punten was heel duidelijk, heb ik even samengevat onder het kopje, begrijpen we elkaar goed? Vraagteken. Dat we elkaar checken, heb ik begrepen wat je bedoelt? Vraag door. Dus je bedoelt dit. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dit, dat je het navraagt bij elkaar. Zeker als je twijfel hebt, als je ergens teleurgesteld over bent en je begrijpt de ander niet. Ga praten. Gooi het open. Was ook nog een uitspraak. Doe een ban op aannames. Doe een ban op aannames. Vul niet in voor de ander. Er wordt bijvoorbeeld iemand in mijn groepje, die zei dat bijvoorbeeld... Nou, laten we dat die persoon maar niet vragen. Hij zal het wel te druk hebben. Terwijl die persoon het juist heel fijn gevonden zou hebben en juist opgeleefd zou zijn als je dat aan hem zou hebben gevraagd. Maar je hebt aangenomen dat hij het wel te druk zou hebben. Wees voorzichtig in het vertolken van de ander. Het is heel gemakkelijk om intenties van de ander verkeerd te interpreteren. Richt je op de feiten. Bevraag de ander als je hem of haar niet begrijpt. Leer open vragen te stellen om duidelijkheid te krijgen. Enzovoort. Dit even naar aanleiding van datgene wat hier staat in Jesaja 11. Jezus zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Jezus doorgrondt ons. Jezus kent ons door en door. Maar wij zijn beperkt. Maar we hebben wel Gods geest. En het is wijsheid om deze dingen die ik net ook uitlegde, om die ook gewoon toe te passen in onze communicatie naar elkaar. In het koninkrijk van God. Want de boze, die maakt misbruik doordat we aannames aannemen en van daaruit verkeerd reageren naar elkaar en zo uit elkaar worden gedreven. Goed, even tot zover dit gedeelte. Ik ga verder lezen in Jesaja hoofdstuk 11. En dan begin ik bij vers 4 nogmaals. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. Hij zal de zachtmoedigen van het land, zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Ik heb vorige week gesproken over Jezus' eerste komst. Jezus gekomen als kindje, opgegroeid, als jonge man, volwassen geworden, zoon van God, die het koninkrijk van God predikte, rondging, weldoende, mensen genezende, het koninkrijk van God en van zijn vader heel duidelijk ook uitleggende en voorlevende. En Jezus is heen gegaan en hij zal terugkomen. En dan komen we op dit vers, want dit gaat ook nog gebeuren. Dit gaat namelijk nog gebeuren. Dan zal hij terugkomen om heel duidelijk ook te oordelen. En dat zal niet mis zijn. En dan vers 6. Dat is ook een periode die zal volgen. En een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, van een slang. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Izaï er zijn. Dat is Jezus, hè? Yeshua, de Messias. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Er staan in de Bijbel heel wat Bijbelgedeeltes die gaan over de toekomst. Sommige dingen die de profeet Jesaja bijvoorbeeld, als een van de profeten heeft uitgesproken, zijn inmiddels vervuld. Het eerste gedeelte van ditzelfde hoofdstuk is vervuld bij Jezus' eerste komst. Maar heel wat gedeeltes die liggen nog in de toekomst, ook voor ons. Die staan nog te gebeuren. En er zijn heel wat Bijbelgedeeltes, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament, die gaan over de toekomst. Over de laatste dagen. En ook dit gedeelte past daarin. En daar wil ik vandaag het een en ander over delen met jullie. Het is zo dat er best wel... Het is soms best wel puzzelen. Als je de verschillende Bijbelgedeeltes uit Jesaja en Ezechiël en Daniël en Openbaringen en het Matteüs 24 leest, dan is dat best wel een puzzeltje. Want de tijdsvlakken en fases die lopen door elkaar heen, van het ene vers naar het andere. Het kan zo een paar honderd jaar of zelfs een paar duizend jaar tussen zitten. Waardoor het soms echt ook puzzelen is. Waardoor er ook best wel verschil van mening over verschillende dingen kunnen zijn. Had God dat niet anders kunnen doen? Nou, we moeten maar nemen zoals de Heer het gegeven heeft. Maar er zijn een aantal dingen heel duidelijk die vaststaan. Jezus gaat terugkomen. Hij gaat zijn bruid, wij als gemeente van Jezus Christus mogen zijn bruid zijn. Hij is ons aan het heiligen, hij is ons aan het klaarmaken, opdat hij ons kan halen. Er komt een grote verdrukking, zegt het woord van God. En dan is daar natuurlijk een verschil van mening. Zullen wij daar als gemeente wel of niet ook doorheen gaan? Ik heb heel lang gedacht van, ja, moet je luisteren. Ik redeneerde als volgt. Ik nam het als volgt aan. Als ik kijk naar onze broers en zussen in Irak en Syrië, die enorm veel te lijden hebben. Onze broers en zussen in Noord-Korea. Is er een grotere lijden, verdrukking, vervolging mogelijk? Voor hen niet. Dit is echt verschrikkelijk wat zij allemaal meemaken. Ik vond het wat makkelijk te zeggen, nou, dan zullen wij dat allemaal ontlopen en dan komt er die grote verdrukking. En we moeten er gewoon rekening mee houden dat we daar doorheen gaan. Daar moeten we rekening mee. Jezus zegt, wees waakzaam. Maar de andere kant, er zijn ook gedeeltes in de Bijbel waar we uit zouden op kunnen maken dat de Heer ons voor die tijd komt halen. Dat er een verschil is tussen vervolging en lijden om Christus wil, wat heel duidelijk ook om ons heen te zien is in verschillende landen, echt lijden om Christus wil. Men wordt vervolgd omdat men een christen is. Men wordt vermoord omdat men een christen is. Men komt in de gevangenis omdat men uitkomt voor het geloof. Omdat men gepredikt heeft, omdat men een bijbeltje heeft uitgegeven aan iemand. Maar er is een verschil met wat we in Openbaringen lezen, met wat tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 19 over de oordelen van God die over de aarde gaan komen. Dat is anders dan vervolging door mensen, maar heel duidelijk ook iets wat God vanuit de hemel doet, ingrijpt vanwege de slechtheid, de goddeloosheid op aarde. En er zijn ook, is er een tekst, ik zal hem even opzoeken. Openbaringen 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op aarde wonen te verzoeken. Hier zou je uit op kunnen maken waar de Heer zegt, ik zal ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele aarde komen zal. Dat hij zijn kinderen daarvoor wil bewaren. Iemand plaatste van de week iets op mijn Facebook. Dat gebeurt af en toe. Ik moet die instelling nog eens veranderen dat dat niet meer kan. Maar soms kunnen mensen iets plaatsen op mijn Facebook. Of ik dat leuk vind of niet, en dan kan ik natuurlijk te verwijderen. Deze heb ik even laten staan. Dit was een getuigenis van John Ramirez. Een broeder uit New York. Inmiddels een broeder. Deze man is opgegroeid in een heel duister milieu. Zijn vader aanbad Satan. Hij was opgegroeid met tovenarij, met zwarte magie, met Satan aanbidding. En hij was als kind daarin getraind. Gebeurden verschrikkelijke dingen. Hij kon verschrikkelijke dingen doen. Hij kon vervloekingen over mensen uitspreken dat ze werkelijk stierven. Een onvoorstelbare wereld, wat een duisternis er kan, gewoon is, gewoon in deze wereld. Mensen die zich echt bewust toeleggen op de Satan en hem werkelijk ook vader noemen, dat zei ook, ik noemde hem vader. Hij zegt, ik bad tot hem, ik vastte. En tussendoor zegt hij dan, ik snap niet dat sommige christenen niet eens een uurtje kunnen bidden. Hij zegt, ik bad een nacht lang tot Satan. En bovennatuurlijke dingen die hij daarna kon doen, slechte dingen kon doen. Mensen, de hele buurt was bang van hem. En toen vroeg iemand op een gegeven moment om iemand te vervloeken, om iemand dat hij zou sterven. En toen kreeg hij te verstaan van de tegenpartij, dat kan niet. Want die persoon is christen. Die persoon is een toegewijd christen. Die kun je niet aanraken. En dat triggerde bij mij weer iets. Hoe belangrijk het is dat we dicht bij Jezus blijven. Dat we heel bewust ons beseffen dat we onder het bloed van de Heer Jezus zijn. En dat we even in die termen, wat die Jezus ook gebruikt heeft, voldoende olie in onze lampen hebben. Dicht bij Hem zijn. Communiceren met Hem. En niet spelen met de zonde. En in mijn voorbereiding moest ik hier ook aan denken dat heel duidelijk een mogelijkheid is, waar ik meer en meer van overtuigd raak, dat de Heer ons voor die grote verdrukking, waar Gods oordelen over de aarde komen, ons zal thuishalen, ons op zal nemen. Dat we met hem toe zullen gaan. Want zolang wij hier op aarde zijn en wij Jezus groot maken, zoals vanmorgen, hem eren, gewoon bidden, gewoon vertrouwen op hem, dan zijn wij zout, dan kan de boze ons niet raken. Hij zal wel van alles proberen, maar er ligt, wij zijn als het ware een bepaalde bewaarder voor de huidige wereld, omdat wij in deze wereld zijn, als volgelingen van Jezus. En als de Heer ons op gaat nemen en alle christenen die Jezus dienen zullen met hem naar het vaderhuis gaan. Dat gaat ons verstand te boven, maar het staat heel duidelijk op verschillende plekken in de Bijbel. Dan zal het chaos zijn hier op aarde. Want waar zijn al die christenen? Wat is er gebeurd? Men zal allerlei theorieën en verklaringen proberen te geven. We zijn misschien door buitenaardse wezens weggenomen. Ze zullen van alles verzinnen. Maar als alle rechtvaardigen die Jezus kennen, die Jezus gevolgd hebben, er opeens niet meer zijn, wat een wanorde wordt het dan op aarde? En dan kan ik me heel goed voorstellen dat dan de oordelen van God, de schalen van Gods toorn worden uitgegoten. En dan zullen er ook mensen zijn die in naam christen geweest zijn, die dan opeens beseffen, nu ik weet wat er gebeurd is. Ik moet nu serieus zaken doen met God. En die dan zich bekeren, wederom geboren worden. Maar die zullen het dan heel moeilijk krijgen. Ik wil een ander beeld lezen. Want we zouden spreken over dat vrederijk. Maar dit is nog eventjes waarvan ik geloof dat dat daaraan vooraf gaat. Ik blader naar Openbaringen, hoofdstuk 20. Openbaringen, hoofdstuk 20, vanaf vers 1. Ik zag een engel neerdalen uit de hemel, met een sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Na de grote verdrukking, er wordt aangenomen dat 7 jaar zal duren. Dat ligt nog in de toekomst. Kan heel dichtbij zijn. Daar moeten we waakzaam zijn. Ik hou me niet vast aan, ik pin me ook niet vast op jaartallen. Sommigen kunnen heel overtuigend spreken over een jaartal, een periode. Ik zeg nee, dat is aan de Vader voorbehouden. Wat wij moeten doen, is waakzaam zijn. Wat wij moeten doen, is dicht bij Jezus blijven. Wat wij moeten doen, wat in ons vermogen ligt, om een getuige te zijn van Jezus. Maar Jezus zal dan op een gegeven moment terugkomen en zal de antichrist heel duidelijk oordelen. En dan zal er een engel zijn, het viel me op dat het een engel is, niet Jezus zelf, maar een engel, die zal de Satan, hij noemt hem de draak, de oude slang, de duivel, binden, ketenen voor 1000 jaar. Er wordt in Openbaringen 6 keer het woord 1000 jaar genoemd. In het Oude Testament lees je nergens over 1000 jaar. Er wordt gewoon gesproken over een vrederijk en wordt dat rijk omschreven. Maar hier wordt heel duidelijk gesproken over 1000 jaar. En dan breekt er een periode aan die heel bijzonder is. Die wel genoemd wordt het 1000-jarig vrederijk of het millennium. Ofwel het Messiaanse Rijk, het 1000-jarige Vrederijk, verschillende benamingen die hieraan worden gegeven. Dit is een bedeling van waarin herstel komt voor mens, voor dier en natuur. En aan Israël en de volken is deze geweldige belofte dan ook gedaan. En wat heel duidelijk is, Jezus zal heel duidelijk koning zijn. Hij is de koning van de wereld. Hij zal terugkomen als koning, als degene die regeert. En groot zal zijn heerschappij zijn als koning. En hij zal de troon krijgen van zijn vader, voorvader David, wordt ook gezegd in Lucas hoofdstuk 1. En dat zal een hele grote verandering geven in deze wereld. Hij zal komen in Israël. Hij zal komen in Jeruzalem. En van daaruit zal hij regeren. Dat lezen we in Zacharias 8, vers 3 tot 5. Zo zegt de Heer, ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van trouw en de berg van de Heer, de Heerscharen, zal de berg der heiligheid genoemd worden. Zo zegt de Heer, de Heerscharen. Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen van de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Als we nu denken aan Israël, als we nu denken aan Jeruzalem, dan denken we, hoe zal dat ooit gaan gebeuren? Met alle dreiging, het conflict, terroristische aanslagen, de spanningen die er zijn. Maar Jezus zal daar een einde aan gaan maken. En dan zal er een bijzondere tijd van 1000 jaar aanbreken. En wat we ook zullen lezen, wat we ook lezen, ook in Zacharias 8, is naar hem zullen al de volken moeten luisteren. En hem zullen de volken willen leren kennen. Want hij weet wat het goede is. In die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen. Ja, vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen, wij willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Er wordt ook gezegd dat in die periode van 1000 jaar de mensen heel oud zullen worden. He, zoals we net hebben gelezen. En dat er ook geen oorlog meer zal zijn. Daarom wordt het ook vrederijk genoemd. Want de duivel, zoals we net gelezen in Openbaringen hoofdstuk 20, zal 1000 jaar gebonden zijn. Hij zal niet zijn invloed die hij nu heeft kunnen uitoefenen. Hij kan in die 1000 jaar de mensen niet verleiden zoals hij dat nu doet. En dan zullen we ook zien, en ik wil ook Micha 4 even lezen. En het zal geschieden in het laatste dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. De volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Hij zal richten tussen volkeren en rechtspreken over machtige naties tot in de verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Maar ze zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt. Want de mond van de Heere, de Heerscharen, heeft het gesproken. Ook dit gaat over dat vrederijk. En in Ezechiël 40 tot 48 lezen we dat er een tempel wordt gebouwd. Dit zal de vierde tempel zijn. Er zal ook nog een derde tempel gebouwd worden. Er zijn al twee tempels gebouwd. Dat ligt in het verleden. Maar er zal ook, wordt aangenomen in de periode van verdrukking, grote verdrukking, ook getracht worden een tempel te bouwen. En op een gegeven moment zal de antichrist, die zal ingrijpen en daar zich met zijn goddeloosheid en onreinheid vestigen. En die zal weer vernietigd worden. Maar in dat 1000-jarige vrederijk zal een vierde tempel gebouwd worden. Dat kunnen we dan lezen in de hoofdstukken 40 tot en met 48 van Ezechiël. Wat ook bijzonder is, en dat hebben we eigenlijk in Jesaja 11 zo net gelezen, dat er vrede is ook tussen mensen, maar ook tussen mens en dier. Een wolf die bij een schaap verkeert. Een kalf en een jonge leeuw die tezamen zijn. Een kind dat gewoon bij een slang kan verblijven. Wat een bijzondere, geweldige tijd zal dat zijn. En Gods woord zegt ook dat de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Er zal een hele positieve verandering plaatsvinden op aarde. Laten we bidden, uw koninkrijk komen. Er zal heel duidelijk vrede zijn onder Heer zijn heerschappij. Men zal ook heel duidelijk ook buigen, echt knielen voor koning Jezus. En dan staat er in hoofdstuk 14, vers 17 tot 18. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken, om zich voor de koning der heerscharen neder te buigen, op hem zal geen regen vallen. Op dat volk zal geen regen vallen. En indien het geslacht van de Egyptenaren niet zal heentrekken en komen op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heere de volkeren zal treffen, die niet heentrekken om het loofhuttefeest te vieren. Het loofhuttefeest zal gevierd worden en er zal heel duidelijk een opdracht zijn om vanuit de volken ook daar naartoe te gaan. En degene die zeggen van, daar hebben we helemaal geen zin in, kom nou even op, we gaan het loofhuttefeest al niet vieren. Die zullen gestraft worden dat er geen regen zal komen, staat hier. Dus het zal ook in die periode zijn dat er mensen zijn die wel op een gegeven moment uit verplichting van, nou ja, we moeten maar Jezus dienen, luisteren naar wat Jezus zegt, maar niet van harte. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die daarna weer zal komen, zal iedereen Jezus van harte liefhebben en aanbidden. Maar tijdens het duizendjarig vrederijk zullen ook mensen zijn die hem niet oprecht dienen. En we hebben net gelezen in Openbaring hoofdstuk 20, dat aan het eind van die duizend jaar, of ik denk niet dat ik dat al gelezen heb, heb ik dat al wel of niet gelezen? Dat is Openbaring 20 vanaf vers 7. Dat is aan het eind van die periode, Openbaring 20 vers 7. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En er zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde werd in de poel van het vuur en de zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Dus de tegenpartij die zal voor 1000 jaar gebonden worden, maar dan zal hij toch voor een korte tijd worden vrijgelaten, zegt de Bijbel. En dan zal hij er toch weer mensen toe verleiden om zich bij hem aan te sluiten. Dat kan je niet voorstellen. Je hebt een 1000-jarig vrede gehad. Je ziet Jezus als rechtvaardige koning regeren. Nou, er zullen mensen zijn die, ja, dat hebben we uit plichtbesef maar gedaan. Maar zodra op een gegeven moment de tegenpartij los wordt gelaten, worden ze misleid om zich tegen Jezus te keren. Het is onvoorstelbaar, maar het zal gebeuren, zegt dit gedeelte uit Openbaringen hoofdstuk 20. De gemeente tijdens het vrederijk. De Heere heeft ons al bij zich genomen. En er wordt heel duidelijk in dit gedeelte en op andere gedeeltes wordt daar gesproken over dat we met hem zullen regeren als koningen. Op verschillende plaatsen. Paulus die zegt in 2 Timotheus 2 vers 12, indien wij volharden, zullen we ook met hem als koningen heersen. En ook in dit gedeelte van Openbaringen hebben we net gelezen. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Jezus, toen hij opstond uit de dood, had een verheerlijk lichaam. Jezus kon zich zo verplaatsen, zelfs door een muur heen. Als wij opgenomen worden, of als we opstaan uit de dood, zullen wij ook een verheerlijk lichaam krijgen. Dus op de een of andere manier, ik weet niet precies hoe ik het me voor moet stellen, maar zal tijdens die duizendjarige periode, zullen wij een plek hebben. Zullen wij vanuit de geestelijke wereld, zichtbaar of onzichtbaar, vraagteken, op de een of andere manier meeregeren met Jezus. Onvoorstelbaar, maar het woord van God zegt het op verschillende plaatsen. Dat is een andere dimensie. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Openbaringen 3 vers 21. Er zijn gelovigen die denken dat dit gedeelte meer symbolisch bedoeld is. Dat we nu al in het duizendjarig vrederijk zijn. Dat we dat duizend niet helemaal letterlijk moeten nemen. Dat wij nu als gelovigen door onze autoriteit die we hebben in de naam van Jezus al regeren. Maar ik denk dat we het moeten nemen zoals hier ook heel duidelijk staat in Openbaringen 20. Dat er werkelijk een periode zal komen van 1000 jaar... waar Jezus vanuit Jeruzalem over de hele aarde zal regeren. En na die 1000 jaar... als de duivel in de poel van vuur is geworpen, dan komt het laatste oordeel. En daar lezen we ook over vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon, Openbaringen 20. En hem die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En hij zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld, overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de dood, doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, in ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van het vuur geworpen. Jezus die heeft ook over het vuur gesproken. Over hen die in onrechtvaardigheid volharden en niet hun vertrouwen op de God van Israël hebben gesteld. Dat zal verschrikkelijk zijn. En dat is een realiteit waar we niet omheen kunnen. Maar God is een God van genade. En het is nog steeds genade tijd. En het is goed om ook weer dit soort, deze Bijbelgedeeltes, gewoon weer even tot ons te laten komen van dit gaat er nog gebeuren. Heel belangrijk dat we zelf dicht bij de Heer blijven. Heel belangrijk dat we bidden, Heer, dat uw koninkrijk komt. Dat we bidden dat vele mensen nog de ogen geopend gaan worden en dat ze heel duidelijk hun vertrouwen op de Heer Jezus gaan stellen. En dat wij ook in die zin niet bezorgd hoeven te zijn. Omdat we ook weten, de Heer die zal voor ons zorgen ten alle tijden. En de Heer zegt ook heel duidelijk dat we niet moeten hangen aan dit leven hier op aarde. Maar dat we ons heel duidelijk moeten voorbereiden op dat wat Hij voor ons bereid heeft. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wel in onze relatie met God dat we elke keer weer ook onze eigen motieven, datgene wat ons drijft, heel duidelijk weer toetsen. Maar Heer, wat is uw plan voor mijn leven? Heer, want het gaat om uw koninkrijk, het gaat om uw eer. Heer, ik wil beschikbaar zijn, ik wil inzetbaar zijn in uw koninkrijk. Ik ken een zuster uit de regio van Rotterdam die enorm worstelt met, ik ben zo bang om door die grote verdrukking heen te gaan. Die zich daar echt zorgen om maakt. Maar de kans is heel duidelijk, reëel en wezig, dat we voor die tijd zullen worden opgenomen als gemeente, als bruid van Christus. En zelfs als ons lijden overkomt, ook die getuigenissen, die kennen we van nabij of van broeders en zusters van veraf, is dat de Heer altijd nabij is. Want er gebeuren soms dingen die heel erg zijn. We hoorden van vrienden van ons, hun 3,5-jarig dochtertje is van de week overleden. Dan denk je, oh Heer, verschillende van jullie kennen hen, Maartje en Johan van Ypres. Zij waarschijnlijk heeft ze een epileptische aanval in haar slaap gehad, door opgewekt door koorts, en er was niks meer aan te doen. Aanbiddingsleider, Johan. En ze gaan als gezinnetje helemaal voor de Heer. Gaan zelfs verhuizen omdat ze dichter bij een bepaalde gemeente willen wonen. Om daar gewoon actief te zijn en de Heer te dienen. En dan denk je wel, Heer, ik heb er geen antwoord op. Maar het is heel belangrijk, ondanks tegenslagen, ondanks wat dan ook, dat we dicht bij Jezus blijven. En dat we zeggen, Heer, u bent goed. Heer, ik heb uw vrede nodig. Ik heb uw troost nodig. Ik heb uw sterkte nodig. Heer, ik ben zo blij dat ik u mag kennen. En er staat op de kaart, het was een meisje, zij is hier ook wel geweest. Ik denk op een van onze profetische conferenties. Ze kon heerlijk springen en dansen met die blonde krulletjes voor de Heer Jezus. En dat mag ze nu bij de Vader, in het Vaderhuis doen. En haar ouders zullen haar enorm missen. Maar het is, ze zien dat voor ogen en dat staat ook op de kaart. Van ja, dat zij nu dans en springt en God eert daar. En ja, dat zijn dingen die we niet begrijpen, die we dan los moeten laten. Maar we weten, God is goed. En hij zal in elke situatie ons kracht geven, ons troost geven, ook wijsheid geven, waar we vorige week over gesproken hebben, om met dingen om te gaan. Dit zijn enkele woorden die ik met jullie wilde delen. We mogen uitzien naar de komst van Jezus, naar het vrederijk wat gaat komen. We mogen uitzien naar de opname die we als gelovigen mogen meemaken en waar we altijd bij hem zullen zijn. We mogen met hem regeren, op wat voor wijze, ik weet niet hoe ik dat praktisch ook voor moet stellen, maar ik laat het over aan de Heer. Zijn woord zegt het. En daarin mogen wij ons verblijden. Goed. Joram, neem ons nog mee met een